Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Het eerste vers van Psalm 91. Luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, en dan bij het 11e vers te beginnen tot het eind. Wij noemden u Lucas 15 en dan beginnen bij het 11e vers tot het eind, maar stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, Hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo heb ge hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Zover.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken de familie van de Rijtstui van de Herik, waar in de achterliggende week een dochter is geboren. En wij hopen ook in het gebed te gedenken mevrouw Kooistra, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. De heer Okkers, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis, in het Merwede ziekenhuis. En wij hopen ook de heer W. Bakker te gedenken van de Buitendams 420, die ook voor een opname in het ziekenhuis moet worden voor een operatie in het ziekenhuis moet worden opgenomen. En dan hopen wij in het gebed te gedenken de familie Visser Stout, met wie wij afgelopen maandagmorgen de droeve gang naar het graf moesten maken om daar een kindje te begraven. Zoeken we het aangezicht des Heren. Heren, geef ons die genade als wij samen in uw huis zijn, om niet alleen te luisteren naar de prediking van uw woord, en om de prediking te mogen houden in uw naam, maar om ook met de zorgen en noden van deze gemeente voor uw aangezicht te verschijnen. Want heren, dan hebben we er zojuist weer genoemd, in het ene gezin blijdschap, en in het andere gezin diep verdriet. En in het ene gezin voorspoed. En in het andere gezin vele zorgen en noden. O Heere, geef ons die geest der genade en der gebeden, opdat wij ook op de juiste wijze deze zaken voor uw aangezicht mogen neerleggen. Want Heere, dan spreekt gij tot ons door middel van uw woord. Maar dan spreekt gij ook tot ons door middel van de omstandigheden. Dan hebt u leven geschonken en leven gespaard. O, zij wilt u die ouders, Heere, zulke hart geven om bij u de gever van het leven terecht te komen, opdat ze het zouden gaan inleven wie zij zijn en welke weldaden en zegeningen gij hen geeft. Zoudt gij ook die kleine willen gedenken, Heere, dat het niet alleen in voorspoed mag opgroeien, maar dat bovenal uw lieve genade verheerlijkt mag worden, opdat zo wij met de gaven in u de gever mogen eindigen. Maar Heere, dan mogen wij ook die vrouw en moeder gedenken, die uit het ziekenhuis weer thuis kwam. En nou weet u alle dingen, Heere, o, alles ligt naakt en geopend voor uw aangezicht, u weet de zorgen en u weet de nood die er ook in dat gezin en in dat leven is. Heere, wij mogen ze voor uw aangezicht neerleggen. O, zoudt gij willen geven wat nodig is voor dit leven en bovenal voor het eeuwige leven. Geef ze moed en kracht, Heere, om die weg achter u te gaan. En geef ze die genade om te buigen en om het te mogen beleven. Dat gij nooit slaat uit lust tot slaan, maar dat het alles mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Laat het aan uw genadetroon verbinden. Maar Heere, bij alle teleurstellingen en datgene wat haar neerdrukt, geef dan dat ze bij u een plekje mag hebben en dat ze het ervaren mag. Samen met haar man en kinderen bij u schuil ik, o Heere. Want wie dan in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heere, gij houdt zo menigmaal van die bijzondere wegen. O, wil gij ze gedenken. En we mogen ze voor u neerleggen, voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. En dat we ze zo voor u mochten neerleggen, zoals die vier vrienden die geraakten voor u mochten neerleggen. Dat gij, ziende hun geloof, zou spreken tot haar hart. Heere, wij mogen dit gezin dan aan u bevelen en wil u dan aanbrengen wat zo onmisbaar nodig is. Maar gedenk ook hem die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege hartklachten. Heere, wilt u ook hem gedenken. De avond van het leven is gekomen en de zorgen, ze zijn ook groter geworden. Heere, gedenk hem en wil u hem met zijn vrouw bezoeken met uw heil. Wil u hem geven hartvernieuwende genade, opdat hij u mag kennen en opdat hij aan u verbonden mag worden voor de tijd, maar ook bovenal voor de eeuwigheid. Gedenk ook die man en vader, Heere, die voor een operatie opgenomen moeten worden. Wil u de hand van de chirurg leiden en besturen, en wil u geven dat het nog goed mag gaan en dat ze verblijd werden met uw daden, opdat ook hij in zijn gezin zijn werk, voor zijn gezin zijn werk weer zal mogen kunnen en kunnen verrichten. Maar laat die klop op het hart, Heere, ook gezegend en geheiligd worden. Wilt u ook dat gezin dan genadig zijn en goed? Maar Heere, gedenk ook dat gezin waar we ook in de achterliggende week naar het graf moesten, om opnieuw daar zulke droeve gang te maken. Wat zijn uw wegen verborgen? Heilig zijn, o God, uw wegen, zingt de dichter. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Heere, wij bevelen ze aan u, de Heere. Wil u voor ze zorgen en wil u geven ook in deze diepe teleurstelling en verdriet, dat ze het mogen ervaren. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. O Heere, gij zijt die God van het leven en van de dood. En gij zijt rust, gij zult niet ter verantwoording geroepen kunnen worden. En uw kerk mag zingen, uw wegen zijn wijs en goed. Maar wat is het een hemelse genade om dat na te stamelen. Juist als we in zulke wegen van tegenspoed en verdriet gekomen zijn. Heren, wij mogen ze voor u neerleggen. En wil u over dat gezin ontfermen. En kon het zijn, wil gij het nog goed maken. En laat het nog eeuwige winst zou mogen voortbrengen. Dan is de winst groter dan het verlies. Als ze u in dit alles mogen overhouden. Heren, daar zijn naast de genoemde zorgen zoveel andere zorgen ook in het midden van ons. Wil u als die grote medicijnmeester nog ons genadig zijn? En daar waar nood is, genadig voorzien. Maar geef ook dat in het midden van de gemeente werkzame harten, opdat we elkaars lasten mogen dragen en alzo de wet van Christus mogen vervullen. Heren, gedenk weduwen en weduwnaren en wezen en al degenen die het moeilijk hebben, die met een verborgen kruis over deze aarde gaan. Wil u voor ze zorgen en wil u betonen dat u van het ellendige en het nooddruftige af weet en dat gij de weduwe en de weduwnaar niet vergeet. Het is vanmorgen ook voorbereiding, heren, voor het te houden avondmaal als u het ons geeft. Wil u zelf ons voorbereiden? Onze vaderen beleiden in het formulier dat een iegelijk zich van tevoren recht beproeven. O, die rechte beproeving voor uw aangezicht is zo onmisbaar nodig. Wil u daartoe dan ook de bediening van uw geest vanmorgen niet onthouden? Gedenk uw dienaar, heren. Wil u hem aan, wil u geven wat nodig is. Wilt u hem ondersteunen en sterken, voorzeggen, opdat ook hij mag delen in datgene wat hij anderen begeert te prediken. En wil u ons zo samen dan nog goed en nabij zijn, ons nog verblijden met uw inkomsten en daden. Wij bidden het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 63 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom vooreen beschouwd met vrolijk ogen. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Het tweede en het derde vers van Psalm 63. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen. Wij delen u mee dat de eerste collecte, dus de diaconale collecte, is vandaag bestemd voor het deputaatschap ADZ. En van harte begeren we deze collecte samen ook met de andere collecte in uw milddadigheid aan te bevelen. Liefden, als de Heer het ons geeft, zal volgende week zondag de dis des verbonds aangericht staan in het midden van de gemeente. Die tafel des verbonds die door de God des verbonds Christus is ingesteld in de nacht in welke hij verraden werd. En hij heeft het tot zijn kerk gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Verkondig de dood des Heren totdat ik kom. En die tekenen op die tafel, dat zijn de tekenen van de stervende liefde van de zaligmaker. Het is gebroken brood en het is vergoten wijn. En het spreekt alles hoe duur die kerk gekocht is. Want ze is immers gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En die tafel die is er om dat bestreden geloof te versterken. Want de gelovige kent strijd, kent aanvechting. De gelovige verkeert hier in de woestijn, in het land van de vijand. En zijn hart is hier niet meer. En daarom is hij een vreemdeling geworden. Hij is op doorreis. En op die doorreis, dan behaagt het de koning van de kerk om bij tijden en ogenblikken een maaltijd te bereiden, opdat de weg niet te veel zou zijn. Maar nu gaat het er maar om, gemeente, of wij ook een goddelijk recht tot die tafel hebben. En dan zeggen onze vaderen dat wij ons van tevoren recht zullen beproeven. Dan is die voorbereidingstijd nodig. Dat is begrijpelijk. Wanneer u uitgenodigd wordt voor een belangrijke maaltijd, dan neemt u uw voorbereidingen. Dan bent u daar al vaak lang en van tevoren druk mee doende. Zou het zo ook niet moeten zijn met die tafel des verbonds? Voorbereiding. Maar dan zeggen onze vader en eigenlijk bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Dat wil zeggen dat dat het eerste is waarvan we weet moeten hebben, onze zonde en vervloeking, opdat we onszelf mishagen. Als we daar niet van weten, moet u niet komen. Want gemeente, dan eet en drinkt u zich een oordeel. Want dat is het werk des geestes, dat hij ons hart openlegt. En dan gaan we onszelf voor God wegschamen. Ten tweede is nodig dat we die Christus toch in beginsel hebben leren kennen. Hoe zullen we anders zijn dood kunnen verkondigen in het midden van de gemeente? En in de derde plaats is nodig die hartelijke gezindheid. Die gezindheid van het nieuwe leven om de wereld een scheidbrief te geven. Ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en heilig en zaligheid buiten onszelf in Christus te zoeken om voor hem te leven. Gemeente, wat komt dat op een bijzondere wijze ook uit in de gelijkenis die u zojuist is voorgelezen. En met de hulp des Heren willen we in deze avondmaalstijd stilstaan bij deze gelijkenis. En dan vindt u de woorden van onze tekst voor vanmorgen in dus het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 15 en daar dan van het 17e tot en met het eerste gedeelte van het 20e vers. Lucas 15 en dan het 17e tot en met het eerste gedeelte van het 20e vers, waar Gods woord en onze tekst al dus luidt. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. Tot zover. De terugkeer van de verloren zoon. Daar gaat het over, gemeente, in de woorden van onze tekst. De terugkeer van de verloren zoon. En dan staan we ten eerste stil bij zijn zonden. En belijdenis. En ten derde bij zijn daad. Dus de terugkeer van de verloren zoon. En ten eerste staan we stil bij zijn zonden. Maar dan ook bij zijn belijdenis. En die belijdenis wordt gevolgd door een daad. Vanmorgen, gemeente, dan worden we bepaald bij een bekende gelijkenis. Ik denk dat het een van de bekendste gelijkenissen is die in de Heilige Schrift gevonden worden. En al gauw zullen wij, jongens en meisjes, ook deze van deze gelijkenis hebben gehoord. Maar al kennen wij nou deze gelijkenis allemaal, kent u hem ook? Want daar gaat het om. Verstaat gij, vroeg Filippus aan die moorman, verstaat gij wat gij leest? Want deze gelijkenis heeft een diepe inhoud. En ze is ook vanuit een bepaald doel uitgesproken, want dat lezen wij in de eerste versen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Het is eigenlijk heel opmerkelijk in het leven van Christus tijdens zijn omwandeling op aarde. In het begin van zijn optreden liep het ganse volk uit. En overal gingen ze hem achterna. Toen ze hoorden van zijn leven, van zijn tekenen en van zijn wonderen. En ze zeiden het ook, deze spreekt en preekt heel anders dan de schriftgeleerde. Hij spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Maar toen ze die dominee wat beter gingen leren kennen in zijn prediking, Toen zien we toch, gemeente, dat zo van, eigenlijk van zo geleidelijk aan, het aantal toehoorders minder wordt. En anderen komen erbij. Het volk en met name de oversten, die gaan zich steeds meer van Christus afkeren. En we lezen dat er anderen tot hem komen. Zo lezen we het ook in dit teksthoofdstuk. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, om hem te horen. Maar dat steekt het godsdienstige jodendom wel zeer. En de fariseeën en de schriftgeleerden begrijpen dat niet. Want zij hadden nou juist geen enkel contact met die tollenaren en zondaren. En ze murmureren en ze zeggen, deze ontvang de zondaars en eet met hen. En dan zeggen ze het niet uit verwondering, maar dan zeggen ze het eigenlijk uit afkeer. Tollenaars. Nou, daar had je geen goed woord voor over. Dat waren mensen die hun naam en eer inwisselden voor geld en voor een goede positie. Die verrijkten zichzelf ten koste van de ander. Ze stonden in dienst van de Romeinse overheid, dus in dienst van de vijand. En ze zorgden ervoor dat het geld en goederen uit het land vandaan overgebracht werd in de hand van de vijand. En dat niet alleen, maar zij verrijkten zichzelf daar ook nog bij. O gemeente, naar de algemene opvatting, dan was daar voor tollenaren en zondaren geen plaats in de hemel. Al waren ze dan Abraham zaten, maar die naar die plaats in de hemel waren ze kwijtgeraakt door hun leven en door hun handelwijze. Tollenaren en zondaren, zulke, ja, daar kun je eigenlijk een gelijkteken tussen zetten. Grote zondaren. En geliefden, het is natuurlijk, daar is wat voor te zeggen. Als er mensen zijn die hun land overgeven in de handen van de vijand. Maar al doen die anderen nu beter. En al hebben er nou vele anderen beter gedaan in de oorlog dan die verraden, zijn wij ook beter. Hoe is het met u en met jou? En dan gaat het, gemeente, niet naar de buitenkant van het leven, maar dan gaat het naar die persoonlijke verhouding tot de Here. Het gaat in deze gelijkenis om twee zonen. En op welke zoon lijkt u? En op welke zoon lijk jij? O, de Here geven de bediening en de genade des Geestes om dat te mogen zien. Want daar wordt een diepe scheidslijn getrokken tussen deze twee zonen. Wanneer we met de hulp des Heren hierop begeren in te gaan, dan zullen we dat zien. Ze wordt genoemd, deze gelijkenis, de gelijkenis van de verloren zoon. Maar zult u voorzichtig zijn, gemeenten, om te gauw aan te wijzen wie eigenlijk die verloren zoon is. Want die ene zoon die leeft vol eigen gerechtigheid bij zijn vader, dat is de oudste zoon. En de ander die leeft vol ongerechtigheid. Die oudste die wordt getekend als een meegaande, als iemand die volgzaam is en die luistert naar de stem van zijn vader. We zouden het in onze tijd zeggen, daar hebben vader en moeder niets, geen last mee. Hij loopt precies zoals vader en moeder dat eigenlijk wel willen. Overeenkomstig de voorschriften die er zijn. En geen kwaad woord daarover, gemeente. Maar die tweede, dat levert heel wat meer zorg op in dat gezin. O, die jongen die voelt zich thuis niet meer op zijn gemak. En de wereld die lokt hem aan. En hij zoekt het steeds meer in de wereld. En zijn vader en moeder zien dat wel. Want jongens en meisjes, jongelui in de kerk, vader en moeder zien dat wel. Hoe dat gaat. En hoe die ontwikkeling is. En ze zijn vaak al met veel meer zorg in hun hart bezet. Dat jullie weten. En zo is het ook met die jongste zoon. Oh, hij wil het liefst maar onder het gezag van zijn ouders en waarschijnlijk ook wel onder het gezag van die kerkelijke gemeenschap weg. Hij vindt het thuis te eng, te benauwd, te bekrompen. De wereld lacht hem toe en daar ligt zijn hart. En zo begeert hij te leven. En dan kan het niet anders, dan komt dat proces ten slotte tot wat we lezen in het 14e vers, in het 13e of in het 12e vers. En de jongste zoon zei tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. O geliefde, volgens de wet van Mozes, dan hadden de kinderen recht op het erfdeel van hun ouders. En nou zijn hier twee zonen en de oudste zoon die zou een dubbel deel ontvangen. Dus die jongste zoon zou 1/3 ontvangen volgens de wet van Mozes van de bezittingen van de ouders. Maar wat is dat eigenlijk een verschrikkelijke gedachte. Dat deze jongen niet te wachten totdat zijn vader overleden is. En hij vraagt zelfs niet of het nu al mogelijk is. Maar we zien hier in dit woord te liggen een vorm van eisend vragen. Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt, waar ik recht op heb. En wat zal dat voor die vader geweest zijn? En wat zal dat in dat gezin geweest zijn, gemeente? Maar die jongen die houdt vol en hij krijgt zijn zin. En dan niet lang daarna, dan reist hij weg. En dan staat er, dan reist hij weg naar een ver land. Naar een vergelegen land. Hij stelt vaders woorden en vaders wijsheid en vaders liefde en vaders ogen niet langer op prijs. Gemeente, dat is uw en mijn en jouw beeld. Dat is ons beeld van nature. Laten we dat eerst maar tegen elkaar zeggen, voordat we misschien te veel de vinger zouden uitsteken. O, wij zijn ook zo. Wij hadden het zo goed in het paradijs. Maar de breuk is gemaakt. En we hebben tegen God, onze schepper, gezegd, geef ons het deel dat ons toekomt. En we zijn weggereisd. Ver van dat paradijs. Ver van God vandaan. En u zegt de Heilige Schrift dat wij allen zoals we hier zijn, godsdienstig of minder godsdienstig, maar dat we allen van nature met de rug naar God toe staan. En dat we in een land leven waar Satan koning is. En in dat land waar Satan koning is, daar zijn geen vrijen, daar zijn alleen maar slaven. Wat zoekt die jongen daar in dat vergelegen lege land? Wel, gemeente, hij zoekt de zonde. En hij zoekt de begeerten van zijn eigen hart. En zo tekent ook de Heilige Schrift ons. Dat wij doorbrengers zijn van de gaven die de Heere ons gegeven heeft. Wij zijn doorbrengers. Hoe de gaven die God ons nog in zijn goedheid en langmoedigheid schenkt. Die gaven van de gezondheid. Waar de Heere van zegt dat we toch die God zouden zoeken in de dagen van onze jeugd. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen naderen en dat ge zeggen zult, we hebben geen lust meer in dezelfde. O, die goede gaven van onze gezondheid, hoe verkwisten wij die niet en brengen we ze door en dienen ze tot ons eigen nut en tot onze eigen weelde. En die gaven van onze kracht. En die gaven van onze wijsheid gemeend. En die gaven al datgene wat we nog mogen hebben. Waar we alles verzondigd hebben. Maar waar de Heer ons nog zoveel goede dingen geeft. O, ook wij willen van nature van God niet meer weten. En wij zoeken ook van nature ver van Hem. De weelde en datgene wat het hart begeert. En als u zegt dat valt nog mee in mijn leven, dan ben ik bang dat u veel ontdekkend licht mist. Want geliefden, als de Heilige Geest in ons leven gaat schijnen, dan gaan we zien dat wij doelmissen zijn. Dat wij leven zonder God en buiten God. O, de apostel die moest getuigen tegen die gemeente van Efeze. Gij waart in uw eertijds zonder God en buiten God. En geleefde naar het goeddenken van uw eigen hart. Het gaat van nature om onze naam en om onze positie en om onze zaak en toekomst. Maar wie vraagt er nou nog naar God en naar zijn sterkte? O, wie zoekt er nou nog zijn aangezicht met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad? Wie heeft er nou nog last van dat die zonder en buiten God in deze wereld staat? O, wie heeft er nou nog last van dat de liefde tot de zonde en de ongerechtigheid zijn of haar hart vervult? Want ach gemeente, al worden we voor de uitbrekende zonde bewaard, maar we zijn ons vaderland kwijt en we zijn God kwijt. We zijn weggereisd in een vergelegen land. Is er voor zulke zondaar nog genade? Zou er voor zo'n jongen die vader zo op het hart getrapt heeft nou nog genade en ontferming zijn? Zou er zo'n zondaar nou toch nog gelukkig kunnen worden? Wat is dan de weg, gemeente, naar dat ware geluk? Waar is dan de weg naar datgene waar die uitgevallen is? Wel, dan moet hij terug. Dan moet hij terug naar zijn vader. Maar dat lezen we zo. Christus die heeft deze gelijkenis gezegd. Zolang deze jongen overvloed heeft, dan heeft hij helemaal geen behoefte meer naar thuis. Dat thuis, dat heeft voor hem afgedaan. Hij leeft, staat er, overdadelijk. Hij heeft vrienden en hij heeft vriendinnen en hij heeft geld en hij heeft alles wat zijn hart begeert. En als je geld hebt, heb je ook vrienden. En dan heb je ook vriendinnen. En dan zal de Bijbel, die zal wel op een vergeten plaats zijn terechtgekomen, geliefd. En dan zal de godsdienstige plichten, die zullen ook wel achteruit gegaan zijn. Hij leefde overdadelijk. Overdadelijk. O, zo nu en dan zal hij natuurlijk nog wel eens een kneep in zijn geweten hebben gehad. Want geliefde, die stem van binnen, die krijg je zomaar niet stil. Daar kun je overheen leven en dat is dodelijk gevaarlijk, jongelui, om dat te doen. Maar toch, zo ineens komt soms die stem toch weer naar voren. En die zegt het je, o, bedenk toch wat tot je vrede dient. Maar geliefde, en als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En als hij alles verteerd, alles doorgebracht had. En dan komt er ook nog bij dat er hongersnood komt. Dat doorbrengen, dat deed hij zelf. En die hongersnood, die stuurde God. Wat is dat toch een wonder, doet God. Wat wordt in deze gelijkenis toch getekend, de taaie geduld en de verdraagzaamheid des Heren. Wat wordt er toch geklopt? Wat is er toch nodig, jonge mensen, om op te merken wie we zijn? Opdat we ons toch zouden verootmoedigen voor de Heer. Daar kwam hongersnood bij. En toen bleef er geen geld en geen eten over. En toen werden de kleren, die werden lompen. En toen bleef er niets meer over van al de weelde die die eertijds had bezat. Ach jongen, ga toch naar huis. Maar geliefde, dat doet hij niet. Dat staat er niet. Daar staat dat hij ging heen. En hij voegde zich bij een van de burgers van dat land. Daar mag u niet overheen lezen. Hij blijft waar die is. En hij zoekt zichzelf te handhaven met in al de ellende waarin die al verkeert. En hij voegde zich bij. Dat wil zeggen, hij kleefde zich als het ware vast aan een van die burgers van dat land. En die wist er niet van af te komen dan hem dit werk op te geven om voor de varkens te zorgen. Dat zal die wel niet doen. Want een Jood die zegt dat een varken onrein is en er is geen verachtelijker werk voor een Jood dan het werk van het varren van de varkenszwijnen. Maar geliefde, toch doet hij het, neemt hij het aan. Alles zal een zondaar doen om God maar uit handen te blijven. U moet niet denken dat we zo gewillig zijn. O nee, de Heilige Schrift toont ons in onze verschrikkelijke onmacht, maar ook in onze verschrikkelijke onwil. Daar is zo nodig een almachtige werking des geestes. Maar ondertussen rijst de nood maar hoger. En dan een wonder van genade. Dan lezen we dat hij tot zichzelf komt, gemeente. Daar wordt hij tot zichzelf gebracht. Er staat heel letterlijk in de grondtaal in zichzelf gaande. Oh, anders heeft hij het voortdurend nog ergens anders gezocht. Maar nu gaat hij het zoeken bij zichzelf. God zet hem stil. God laat het vastlopen. Alles wordt verteerd. Maar dan komt er ook nog een hongersnood bij. En dan, geliefde, dan loopt het vast. En dan gaat God hem vaststellen. En is dat geen wonder van goddelijke genade? Oh, daar heeft die jongen geen erg in gehad. Maar dat heeft die God nou voor gezorgd. Hij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Nooit zou deze zondaar tot God terugkeren als hij niet in deze ellende was gebracht. Nooit zou hij tot zijn God weer terugkeren als hij door had kunnen leven zoals hij wilde. Maar dat is nou het wonder van almachtige genade. Hij kreeg God tegen. En God ging hem achterna. Zoals we dat in die eerste gelijkenis lezen. Van die herder die het verlorene nagaat. Zo lang nagaat. Totdat hij het vindt. En dan blijft er een lege zondaar over. Een schuldige zondaar. De wereld kan hem niet meer helpen. En er zijn vrienden die heeft hij niet meer. Want als je geen geld meer hebt, dan raak je meestal ook vele vrienden kwijt. Maar juist in de nood leer je pas je echte vrienden kennen, jonge mensen. Hij moet alles verliezen. Zo gaat God nu zijn koninklijk werk doen in het hart van zijn zondaar. Hij laat het vastlopen. En geliefde, wanneer het volgende week avondmaal is, dan wordt hier een volk genodigd. Daarbij is het vastgelopen. Die hebben zichzelf leren kennen als die jongste zoon. Al zijn ze dan voor de uitbrekende zonde bewaard. Maar ze gaan het verstaan dat als God ze niet te sterk geworden was, dat ze dan altijd maar hadden doorgeleefd. Daar komen ze bij God terecht en tot zichzelf gekomen zijnde. Dat is nou het werk des geestes. En in zichzelf gaande, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Kom, we gaan naar onze tweede gedachte, zijn belijdenis. In welke nood, gemeente, was deze zondaar terecht gekomen. De varkens die kregen voedsel, maar het werd hem zelfs geweigerd. We lezen, en niemand gaf hem dien. En die weg gebruikt God. Want anders zou die jongen misschien er toch nog weer tussendoor glippen. En dan zou hij misschien toch nog in dat vreemde, in dat verre land blijven. Maar nu gebruikt God zelfs deze zaken om die zondaar op die plaats te krijgen. En dan lezen we die kostelijke belijdenis. O geliefde, wat een schuld. Hij zoekt de schuld niet meer bij de wereld. Hij zoekt de schuld ook niet bij zijn vrienden of vriendinnen. Hij zoekt de schuld niet meer in zijn omgeving. Maar hij gaat de schuld bij zichzelf zoeken. En daar hebt u nou het kenmerk van de genade Gods. Dat de zondaar zichzelf als zondaar gaat aanmerken. Als de Heilige Geest onze ogen opent, gemeente. Dan wordt het niet meer de ander. Maar dan wordt het ik heb gedaan. Dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap. Dubbelwaardig. O, dat wonder van de ontdekking. Dat is zo onmisbaar nodig. Dan worden wij de schuldigen. Dan gaan we het niet meer begrijpen dat God nog ons op deze aarde houdt. Dan gaan we onze weg schamen voor God. Dan komt er in ons leven schuld, schuld en nog eens schuld. Dan is het niet meer de kerk die het gedaan heeft. En niet meer de ambtsdrager en niet meer vader of moeder of de opvoeding of wat dan ook maar ik. Dan gaan we onze weg schamen voor God en voor de naaste. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij zichzelf gedaan? Wat heeft hij zijn vader aangedaan? En geliefde, als dat waar gaat worden in zijn leven, dan drukt het hem tenier. Als de Heilige Geest in onze leven dat licht der genade laat schijnen in onze harten. En als we ontdekt worden aan onszelf, wie we zelf zijn en wat we onszelf hebben gedaan. Maar bovenal wat we God hebben gedaan, die heilige, die rechtvaardige, maar ook die goeddoende God. Die zo menigmaal en al zo vele jaren ons droeg en spaarde. Oh. Dan wordt Psalm 116 waar ik van benauwdheid. Benauwdheid om tegen die heilige God gezondigd te hebben. Die met de onheiligheid geen gemeenschap hebben kan. Maar ook een diepe droefheid. En een diepe smart. Zoveel kwaads. Tegenover zoveel goeds. Wat een diepe droefheid. Wat een hartelijke droefheid. Wordt er dan in het leven gelegd om tegen zulke God gezondigd te hebben. Om van zulke God zulke harde gedachten gehad te hebben. Als de Heilige Geest ons laat zien wie we verlaten hebben. O, dan gaan we met Efrem op de huid kloppen. En dan gaan we het uitroepen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan ga je niet zomaar een beetje gevoelen, gemeente, dat je verkeerd gedaan hebt. Maar dan ga je jezelf mishagen. Dan krijg je een zelfmishaging. Dan krijg je een walg van jezelf. Dat je zo geleefd hebt. Dat je zo gewandeld hebt. Dat je zo gedacht hebt over God. En dat je zulke woorden gesproken hebt. Tot God en de naaste. En zulke werken hebt gericht. Dan wordt het doorleefde nood. Dan wordt het zielennood. Dan ga je Psalm 106 verstaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Maar die hartelijke belijdenis, gemeente, die gaat ook gepaard met een heimwee der ziel. Die jongen die gaat spreken over hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Dat wil zeggen dat zijn vader een groot bedrijf heeft gehad. Want in het oude oosten was het zo, zoals het ook in vroegere tijden in Nederland wel was. Naast de boer of onder de boer waren er de vaste knechten. En als er dan nog meer werk te verrichten was, dan waren er slaven of huurlingen die per seizoen gehuurd werden. En dan moet u eens kijken welke plaats deze jongen inneemt, gemeente. Nou vraagt hij niet, dat ik een knecht van mijn vader zou worden. Een vaste knecht. Nee, daar heeft hij geen recht meer op. Maar, nou heeft hij ook huurlingen. Die hij nodig heeft wanneer het werk veel is. Seizoenarbeiden zouden we zeggen. En als hij nou eens zo'n huurling zou mogen zijn. Hij heeft het niet verdiend. Hij heeft verdiend dat zijn vader hem van het erf wegstuurt. Hij heeft verdiend dat zijn vader zegt, ik heb in jouw plaats andere huurlingen. Oh nee, je komt er bij mij nooit meer in. Hij heeft verdiend dat er geen plaats in dat huis van die vader is. Maar dat vraagt hij ook niet. Hij vraagt niet meer om een plaats in huis, want dat kan niet meer. Dat recht is hij kwijt. Zulke onwaarde heeft hij, geliefde. Maar nou is er nog maar één begeerte. Als die dan maar bij dat huis mag zijn. Als die dan maar een huurling mag zijn. Want een huurling, al is het dan dat hij leeft bij de gratie van die boer. Maar dan zal die toch in de nabijheid van die vader zijn. En daar is ze die jongste zoon om te doen. Daar is maar één ding in zijn leven wat de boventoon voert. En dat is dat hij weer terug mag zijn bij zijn vader. En dan vraagt hij niet om een nieuw erfdeel, oh nee. En dan vraagt hij niet om andere of betere levensomstandigheden. En dan vraagt hij niet om een klein kamertje, nee. Maar dan vraagt hij gemeenschap. Als ik u maar mag zien. En als ik maar in uw gemeenschap mag verkeren. En geliefde, daar hebt u nou tot in de wortel het werk des Heren. In het hart van een verloren zondaar. Daar ziet u nou Gods kind in het hart. Want waar gaat het nou die ontdekte zondaar om, die door genade op de leerschool van de Heilige Geest is gebracht? Waar strekt zich die droefheid in zijn ziel en in zijn hart en leven naar uit? O geliefde, dan mogen velen denken dat het naar de hemel is. En dan mogen velen denken dat om er zelf beter van te zijn. Maar zie dat volk maar in het hart. Dan zullen ze zeggen, Heere, als er een hemel was zonder u, dan zou ik in de hemel niet willen zijn. En al was er geen hemel tot beloning en al was er geen hel tot straf. Maar ik heb u nodig, want ik ben u kwijt en ik begin in uw gemeenschap hersteld te worden. O, ik weet het wel, geliefde, wanneer dat werk des Heren een aanvang neemt in ons leven, dan gaat onze ziel wegen. Dat begrijp ik best. En dan wordt de vraag in mijn leven geboren, hoe wordt mijn ziel gered? En dan wordt de bede geboren waar je soms door de polder mee fietst. Met die vraag, genees toch mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Maar in het leven van de waarachtig overtuigde zondaar is er meer dan alleen de waarde van de ziel. Daar komt in het hart van zo'n levend gemaakte een levend gemis. Een heimwee naar God en naar zijn gemeenschap. Daar wordt een droefheid naar God geboren die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werd. En daarom, geliefde, mag die zondaar, waar het naar God uitgaat, die mag het toch wel eens zeggen vanuit het diepste van zijn ziel, Heere. Al was er geen hemel tot beloning en al was er geen hel tot straf. Maar als ik u maar heb, en dan durf ik niet meer te vragen om een plekje in huis. Dan durf ik niet meer te vragen of ik vaste knecht van u worden mag. Maar mag ik dan alsjeblieft huurling zijn? Opdat ik toch bij u zou mogen zijn. Opdat ik toch in uw gemeenschap zou mogen verkeren. O, dat plekje in de hemel, daar durven ze niet meer om te vragen. Want ze zijn alle rechten kwijt. Ze hebben die God op het hart getrapt. Dagen zonder getal. Ze hebben zijn geboden zo zwaarlijk overtreden. Ze hebben zijn lieve evangelie hebben ze zo veracht en de schouders over opgetrokken. Ze hebben alles tegen. Ze hebben hun leven tegen. Ze hebben hun afkomst tegen. Ze hebben hun gedachten tegen. Ze hebben hun woorden tegen. Ze zijn het nooit met de Heer en met die Vader eens geweest. En toch, geliefde, ze kunnen niet meer bij die God vandaan komen. En het wordt toch in hun leven waar ik hield niet af. Mijn hand en mijn oog op te heffen naar omhoog. En al veroordeelt dan alles. En al hebben ze dan die heilige wet tegen die hen vloekt. En al hebben ze hun geweten tegen dat hun schuldig stelt. En al hebben ze de omgeving tegen. Maar toch gaan ze zeggen, en ik zal opstaan. Nee, dan kunnen ze het in dat vreemde, in dat land zonder en buiten God niet meer houden. En dan gaan ze begeerig worden, om al kon het zijn maar een plekje daar dicht bij hem te zijn. En dan in huis, dat kan niet meer. Maar als het dan maar bij huizen mag zijn. En geliefde, daar is een volk dat gaat opstaan. En dat gaat een hartelijke schuldbelijdenis uitspreken. Maar dat wordt ook gevolgd door het ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En zoals we in het 20e vers lezen. En opstaande ging hij naar zijn vader. Dat is onze derde gedachte. Maar eerst gaan we ervan zingen. Gemeente uit Psalm 38. En daarvan het 18e vers. Psalm 38 vers 18. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En wat er verder volgt, het 18e van Psalm 38. Liefde, waarom staat die jongen op? Waarom staat er zo geschreven in de gelijkenis een opstaande ging hij naar zijn vader? Wel, dat was vanwege trekkende liefde. O geliefde, die God gebruikt omstandigheden en als die alles verteerd had. Maar als dat het nou alleen geweest was, dan was hij nog in dat vergelegen land gebleven. Maar toen zond die God honger. En daar kwam hongersnood in datzelfde land. Als er geen hongersnood geweest was, dan had hij, we zouden kunnen zeggen, die jongen had nog twee handen aan zijn lijf. Dan kon hij ook nog met werken wel weer de kost verdienen. Maar ook dat ging niet meer. God die liet het vastlopen. En die jongen heeft er geen erg in gehad. Maar die hongersnood, dat was nou net liefde. Trekkende liefde van de Vader. En die zondaarige liefde die met berouw wederkeert. Die weet het niet. Die weet het niet. Dat er een uitziende Vader is. Want geen ogenblik heeft die Vader die jongen vergeten. En geen ogenblik is die uit zijn gedachten geweest. Zo in veel hoger zin is er nooit een ogenblik geweest. Dat God die zondaar die opgeraapt moet worden vergeten is. Want reeds in de stilte van de eeuwigheid heeft die God aan zijn zoon die verloren zonen en dochteren gegeven gemeente. En die zoon die heeft zich bereidwillig verklaard om voor die verloren zonen en dochteren nu naar deze aarde te komen en voor hen alles te doen wat zij in der eeuwigheid niet meer kunnen. Maar daar hebben die verloren zonen en dochteren geen erg in. Als ze nog voort wandelen op die brede weg. En als ze zich nog niet druk maken om dat verloren paradijs. Totdat alles verteerd wordt. En dan gaat de wereld haar glans verliezen. Totdat God het vast laat lopen. En dan raak je je vrienden en vriendinnen kwijt. En dan zou je proberen om langs een andere weg je nog staande te kunnen houden. Want een mens zal weigeren om voor God te buigen. Maar God zendt hongersnood. En dan zal die moeten sterven als die daar in dat land blijft. En zo wordt deze uitgedreven. En dan komt er een opstaan. Ik zal opstaan. En tot mijn Vader gaan. Gemeente, let u er eens op. Hij zegt niet, ik zal nou nog eens kijken hoe het met mijn broer is. Of ik zal nog eens proberen wat oude vrienden of vriendinnen uit het mijn eertijds nog eens op te zoeken. Of er niet familie is die mij helpen kan. Hij gaat daar naartoe. Waar die vandaan komt. Daar is de breuk gemaakt. Daar moet die breuk ook geheeld worden. En daarom staat er en opstaande ging hij naar zijn Vader. En tussen dat opstaan en de ontmoeting met die Vader. Daar lag een lange reis. Want er staat in het begin van de gelijkenis dat hij weggereisd was in een vergelegen land. O, ziet u hem gaan, gemeente, wenend voor God, belijdend, buigend onder een diepe schuld, zich wegschamend voor God en voor de mensen, maar in zijn hart een roep. Om genade en om ontferming. En een stille hoop. Want als hij dat niet gehad had, dan was hij ook bij zijn Vader niet teruggegaan. Hoe lang heeft die reis geduurd? Hoe lang duurt het voordat die zondaar bij zijn God terecht komt? Hoe lang duurt het voordat die zondaar in de armen van die Vader terecht komt? Geliefde, daar is God eeuwig vrij in. En laten wij dan maar geen tijdsvolgorde of wat dan ook plaatsen. Maar laten we ook niet vergeten dat er met nadruk staat dat hij reisde in een ver land. O, ik ben wel eens huiverig wanneer ik zo hoor dat zou in zo'n zeer korte tijd soms de allergrootste zaken besproken worden. En nog eens, de Heer is eeuwig vrij. Maar geliefde, het is toch Gods weg om een zondaar te maken tot een verloren zondaar. En het zal toch voor al die zondaren straks in de hemel tot eeuwige verwondering zijn. Dat ze als een onwaardige en als een rechteloze bij die God een plekje mochten ontvangen. O, die reis naar die Vader, dat is een reis geweest. Waarin die gebestreden is. Waarin die aangevochten is. Waarin Satan in zijn ziel gefluisterd heeft. Je zal straks, zal je nog bedrogen uitkomen. Want voor jou is er geen plaats meer. Iemand die zo gezondigd heeft, die kan toch niet meer zalig worden. Je staat er buiten en je blijft er eeuwig buiten. En toch, geliefd, is die doorgegaan. Dat volk dat kent strijd. Die aanneming des volks, zeggen onze vaderen, die is zo gebrekkig. O, misschien heeft hij wel eens meer hoop gehad. En dan de volgende keer had hij weer minder hoop. Maar teruggaan naar dat vreemde land kon hij meer. En daar blijven waar hij was kon ook niet. Daar moest hij ook op. Dan moest hij ook sterven. En daarom, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En geliefde, dan is het bij die Vader meegevallen. O, daar hopen we, als God het geeft, een volgende keer met u over na te denken. Maar dan is het anders gegaan als dat hij had verwacht. Hij had verwacht. Ach, wat had hij verwacht? Wat verwacht een zondaar die in zijn nood en ellende over deze wereld gaat? Wat verwacht die zondaar, geliefde? Nou, diezelfde verwachting had nou die jongste zoon ook. Maar in plaats daarvan wordt hij aan het hart gedrukt. En dan hoort hij geen verwijt en geen bittere woorden. En dan had die vader hem naar rechte weg kunnen sturen. Van zijn erf af kunnen sturen. Want hij had het recht op het erfdeel verzondigd. Hij was alles kwijt. Want zijn erfdeel had hij al met goederen had hij al doorgebracht. En toch, geliefde. En toch, geliefde, krijgt deze jongen een thuis. Op deze zal ik zien. Op de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Daar is een volk dat gaat beven voor dat woord. Dat woord veroordeelt hen. Dat woord stelt hen schuldig. Dat woord dat wijst hem of haar aan. Gij zij diegene die des doods waardig zijt. Maar dat is ook een volk dat gaat worstelen met dat woord. Gedenk aan het woord. En dat is ook een volk dat gaat hopen op dat woord. Hier staat het toch geschreven, heren. Nee, geliefde, dan zullen die jongste zonen en dochteren niet omkomen. Want naar hen gaat het hart van die Vader, van die Almachtige uit. Hij wacht om genadig te zijn. Dat wil zeggen, hij wacht totdat ze als een uitgewerkte, als een ellendige, zich aan hem zullen uitleveren. En dat uitwerken en dat zich ellende gaat verklaren, dat is nou ook nog zijn werk. Zijn er zulke hongerigen die geen kruimel waard zijn? O, geliefde, dat is een volk dat door hem ontvangen wordt. Deze ontvangt zondaars, de zondaars, en hij eet met hem. Hij begeert zulke volk te ontmoeten eens aan zijn tafel. Maar heren, dat kan niet. Want zie dan eens op de lompen die ik aan heb. En zie dan eens die zonden. U bent toch een heilig en een rechtvaardig God. En u kunt toch zomaar over de zonde niet heen. O geliefde, dat is allemaal waar. Maar het staat hem en zijn liefde niet in de weg. Want dan zegt hij, het komt en smaakt dat de Heere goed is. En dan bereidt hij die ellendigen, die uitlandigen, die verloren zonen en dochteren, bereidt hij een maaltijd. En dan wil hij ze verkwikken aan zijn tafel. Verkwikken met het brood des levens in de prediking van het woord. Dat is de beste verkwikking. Want geliefden, als hier een volk aan de dis des verbonds komt, dan worden ze niet uitwendig verkwikt. O, als u daarvoor komt, dan hebt u uw loon weg. Dan zien de mensen u komen en daarna gaan ze, zien ze u weer gaan. Maar dan is dat dus ook het enige ook. Maar zalig die honger en die dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden met het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan zullen zulken ervaren dat er nou redding is voor verlorenen. Wie mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. Gemeente, volgende week is het heilig avondmaal. En dan is er altijd die grote vraag, wie behoren er nu tot de... Maar geliefden, ik hoop dat u met alleen een kerkelijk recht niet zult komen. Maar ik hoop wel dat er een volk mag zijn dat met die jongste zoon zegt, Heere, in de hemel, dat durf ik niet om te vragen. En een plaats in huis durf ik ook niet om te vragen. Maar als ik nou huurling mag zijn, die plaats aan die tafel, die ligt diep verzondigd, dat kan niet. Daar hoor ik eigenlijk niet. Want ik vrees dat ik daarmee de tafel zou ontheiligen. Maar om dan zo eens te mogen ervaren dat die vader hem tegemoet ging. Dat hij hem tegemoet ging. Het laatste gedeelte naar huis hebben ze samen gelopen. O, dat u zo eens met hem zou mogen komen aan de dis des verbonds. En dat u zo zou mogen proeven en smaken. Gij zijt een lelie onder de doornen. En als dat hij van zijn bruidskerk zegt, dan wordt het hart vervuld. En dan mogen zij zeggen, en gij zijt een appelboom onder de bomen des wouds. Ik verlang ernaar om naar zijn onder zijn schaduw te verkeren. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. O geliefde, voor de buitenstaanders, voor degene die alleen nog maar huurling kunnen worden, daar kan het voor meevallen. Ik vraag niet om de hemel, maar ik vraag om u. En zulke volk wordt genodigd en geroepen, ja, gebracht aan koningstafel. En daar mag bewonderd worden. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Amen. Heere, maak ons als de jongste zoon. Dat hebben we nodig. O, schenk de bediening van uw geest. En als we zelf niet willen en we willen niet zelf, Heere, dan moeten we aan u maar vragen of u een hongersnood zendt. Het is een gebed tegen onszelf in. Maar anders komen we niet. Zo verloren liggen we in zonde en schuld. Maar als u die hongersnood zendt, en als gij zelf die dat gebrek en leegt in ons hart legt, dan gaan we het verstaan wie we geworden zijn. En dan gaan we diep voor u buigen. Maar dan gaan we ook verstaan dat wonder. Dan gaan we er naar uitzien. Deze ontvangt. Lieve koning, wie zal kunnen zeggen wie deze is? Wie zal kunnen zeggen wie zondaars zijn? Maar wie zal ook kunnen zeggen wie die gezegende Christus is? Geef ons zulke voorbereiding aan de ganse gemeente. opdat we ons allen, Heere, als een jongste zoon zouden leren kennen. O, ontferm u over ons. En gedenk u ons ook het verdere van deze dag. En breng ons vanavond ook weer terug in uw huis als het kan, om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 130. En daarvan het vierde vers: hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.